kerkraad maakt u nog bekend dat vanmiddag de heilige doop bediend zal worden. En dat volgende week zondag er een collecte gehouden zal worden voor de hongersnood in Oost-Afrika. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig en bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, het derde van 27. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen psalm 4 en daarvan het derde vers, psalm 4 vers 3. Dan zult gij recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed, een offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden en wat er verder volgt. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Hebreeën 10. De versen 19 tot en met 25. We luisteren naar de wet. We zingen het derde van psalm 4. En daarna Hebreeën 10. De versen 19 tot en met 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vrees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade consciëntie en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Lucas 23. Ik ga gewoon verder lezen waar ik gebleven ben. Lucas 23, vers 45b. En dan lezen wij Gods woord, onze tekst. En het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. We willen aan onze zieken denken, in onze voorbeden denken we aan broeder A. Molenaar van de Talmenweg, die inmiddels geopereerd is en de operatie is gelukkig goed gegaan. Zuster Silva, die ligt in het Dijkzicht ziekenhuis, zij heeft een CMV-virus in haar bloed, waardoor ze hevige hoofdpijn heeft. Het zal ook een langdurige weg worden, denk ik. Dan broeder J. Verhoeven hoopt deze week geholpen te worden. Ze willen dan via een kijkoperatie dat steentje weghalen uit zijn aalvleesklier. En dan zuster A. Kooijman van Oud-Heusden krijgt morgen de uitslag van een nader onderzoek. En afhankelijk daarvan zal ze wellicht deze week geopereerd worden. Dan zuster Verzeil, die krijgt een nieuwe knie. En dan zuster Goedegebuur, die is nog steeds in het intermezzo in het Icazia ziekenhuis, het zorghotel van het Icazia ziekenhuis. Dan dankzegging willen we doen dat broeder A. Kraaienveld weer thuis mocht komen van de Walmolen. En dat broeder en zuster Kraaienveld Kwaak 50 jaar getrouwd zijn geweest. Zoeken we het aangezicht van de Heer, gemeenschappelijk gebed. Wat is dat toch een machtige boodschap, Heer, dat er staat en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. O, wij smeken van u, open toch onze blinde zielsogen voor dat rijke evangelie. Dat er een toegang is tot u, o God. En dat gij in Christus een genadig God bent voor arme verloren zondaren. En Heere, leer ons daar gebruik van te maken door een waar geloof. Van dat gescheurde voorhangsel. Open dan ook dat woord voor ons hart. En ons hart voor dat woord. Zalf uw dienstknecht. Wanneer hij geroepen is om over deze woorden te preken. En schenk hem de leiding van de Heilige Geest. Zodat wij de rijkdom van deze woorden naar voren mogen brengen. En geef dat er een arm volk onder ons midden mag zijn. Die behoefte hebben aan zulke boodschap. En daar naar uitzien mogen. En als wij dat niet zijn, maak het ons, o Heere. Want u hebt het zelf beloofd in uw woord. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemel. Het is toch de weg waarin u al uw volk en kinderen leidt tot de kennis der zaligheid. Dat zij ontdekt worden aan wie zij geworden zijn in hun diepe val in Adam. En wat ze in zich omdragen, namelijk een gevaarlijk en een boos hart. En Heere, wij bidden u of gij ons daar een levend gevoel van wil geven. Opdat wij als een gewonde ziel uit mogen gaan tot die grote medicijnmeester. Heere, wij bidden u of gij ook met uw volk en kinderen wil zijn. Dat zij toch leren door genade hoe langer hoe meer gebruik te maken van dat gescheurde voorhangsel. Het welk is uw lichaam, Heere Jezus. Dat zullen wij ook horen vanuit de prediking. En open dat woord ook voor ons eigen hart en leven. Dat wij door hem tot God gaan om vergeving van zonden te ontvangen. En ook om geholpen te worden ter bekwamer tijd in moeite, in zorg, in verdriet, in smart en rouw. Droog de tranen, Heere, van hen die schreien om het verlies van hun geliefde. Die zijn bijna niet op te drogen. Heere, geef toch dat zij mogen zien naar het land waar geen tranen meer geschreid mogen worden. Waarvan staat en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Heere, leer ons niet alleen maar te wenen over de gevolgen van de zonde, maar ook over de oorzaak. Opdat wij vertroost mogen worden. Want uw woord zegt het toch heel duidelijk. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. En Heere, dan dragen we de zieken aan u op. Zuster Silva, wilt gij de middelen zegenen? En wilt gij alstublieft ook de hoofdpijn wegnemen? En genezing geven. En dat deze weg ook geheiligd mag worden aan haar hart. Heere, we mogen uw naam ootmoedig dankzeggen dat broeder Molenaar door de operatie is heen gegaan. U weet ook wat dat voor hem betekent. Wilt u hem verder herstel geven? We dragen zuster Kooijma van Oud-Heusden aan u op. Ze ziet er zo tegenop. Maar Heere, wilt gij haar toch vergezellen met uw raad, terwijl uw oog op haar gevestigd staat. En dat vragen we ook voor zuster Verzeil, die een knieoperatie moet ondergaan. Dat het goed mag gaan. Met broeder J. Verhoeven. Heere, geef toch dat het mee mag vallen. En dat hij daar in uw goede hand mag zien. Sterk ook zuster Goede Gebuur. In de dagelijkse therapie die ze krijgt. Geef dat het mag helpen. We mogen uw naam ook moeder dankzeggen. Dat broeder Kraaiveld weer thuis mocht komen. Dat hij er onder verbroken en onder verslagen mag blijven. Dat hij er klein onder mag blijven. Onder zoveel goedheid die gij aan hem bewezen hebt. We mogen uw naam ook moeder dankzeggen. Dat broeder en zuster Kraaiveld 50 jaar getrouwd mogen zijn. Wat een groot wonder. Wat bent u toch langmoedig. U hebt ze al die jaren gedragen en gespaard met hun kinderen en kleinkinderen. En achterna gewandeld met uw woord. En hen toegeroepen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. O, wij kunnen het vanuit onszelf niet. Daarom neem dat hart door de kracht van de Heilige Geest. Spaar en draag ze nog de komende tijd. En gedenk ze in uw goedheid. Met hun nageslacht. En wilt gij nog opstaan over ons en onze kleinkinderen en onze kinderen. Heere, hoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 84 en daarvan vers 1, 2 en 5. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. 84, 1, 2 en 5. Thank you. Wat zijn die psalmen toch prachtig. En ik zie veel jongens en meisjes zingen. En dan denk ik, ze kennen de psalmen uit hun hoofd. Maar ik zie ook helaas een aantal jonge mensen niet zingen. Dan denk ik, die jonge stem. Laat hem toch klinken. Echt waar. Zing hem, wek je geest op hoor. Je hebt toch een psalmboekje voor je als je ze niet kent. Ouders, kijk eens eventjes opzij. Of hij meezingt. En geef hem dan een stootje. Toch? En dan zingen we straks na het amen van de prediking met z'n allen het tweede vers van Psalm 63. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag het daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn oog u de ere geven. Het tweede vers van Psalm 63 na het amen van de prediking. Ik dacht zo, gemeente, vanochtend, en toen ik nog even mijn schets overzag, ik hoop en ik bid dat de Heere ons de ogen opent voor de ruimte die er is in dat gescheurde voorhangsel. Die ruimte die er is voor een arm en een verloren zondaar, die geen ruimte meer bij zichzelf kan ontdekken. Die zich bij zichzelf vastloopt en zegt, hoe zal ik ooit nog zalig kunnen worden? En dat we mogen zien dat dat voorhangsel nou gescheurd is. En daar willen we dan naar luisteren, geliefden. Het voorhangsel van de tempel door midden gescheurd. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij het moment, de oorzaak en de betekenis daarvan. Dus het voorhangsel van de tempel door midden gescheurd. Het moment, de oorzaak en de betekenis daarvan. Gemeente, jongens en meisjes, ik neem u mee naar de tempel. Het is 3:00 middags. Gelukkig, het begint weer licht te worden. Dat hebben we de vorige keer gehoord, dat 3:00 lang was er een dikke duisternis over het gehele land. En de priesters kunnen gelukkig weer hun werk gaan doen in de tempel. Het is precies het tijdstip van het avondoffer dat alles klaargemaakt wordt door de priester, dat er een lam geslacht zal worden en dat hij binnen zal gaan in het heiligdom om daar het reukofferaltaar aan te steken, wat iedere dag 2 keer per dag plaatsvond. En kijk, de priester komt binnen, jongens en meisjes, in het heiligdom en het begint gelukkig weer te lichten, en terwijl hij daar bezig is om dat reukwerk aan te steken, hoort hij opeens een geweldig geluid en hij kijkt opzij en wat ziet hij? Opeens scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. En je kunt wel nagaan wat dat voor die priester is geweest. Wat een bijzonder tijdstip. Terwijl hij het avondoffer heeft gebracht en het reukwerk heeft aangestoken. Het zijn de evangelisten Matthäus en Marcus die precies het tijdstip hebben aangegeven waarop dat gebeurt. Namelijk op het moment dat de Heere Jezus is gestorven. Dat de Heere Jezus het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. Wanneer we goed lezen in het tekstverband van de evangelist Lucas, dan tekent de evangelist Lucas een andere volgorde aan. Want wij zien immers in vers 45, in vers 46, en Jezus roepende met grote stem, zei de Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar de vorige keer heb ik dat ook al gezegd, gemeente, dat Lucas niet zozeer de tijdsvolgorde op een rijtje zet, maar dat hij veel meer zakelijk de dingen op een rijtje zet, in onderwerpen. En hij heeft nu als onderwerp gekozen de bijzondere tekenen die plaatsvinden tijdens het sterven van de Heer Jezus. De vorige keer hebben we dat bijzondere teken met elkaar behandeld van die drieuurige duisternis. En nu tekent hij dat bijzondere teken aan van het gescheurde voorhangsel. De uitleggers hebben natuurlijk een hoofd gebogen over de vraag om welk voorhangsel gaat het eigenlijk. Want de jongens en meisjes die weten dat vast wel hoe de tempel was ingedeeld, het voorhof en dan het tempelgebouw. En daar concentreren wij ons op dat tempelgebouw. En in dat tempelgebouw had je twee voorhangsels. Twee ingangen. Het eerste voorhangsel dat hing voor het heilige. En het tweede voorhangsel dat hing voor het heilige der heiligen. En er zijn wel uitleggers die kiezen ervoor dat het gaat om het eerste voorhangsel, omdat het gezien werd door anderen. En toch, wanneer wij tekst met tekst vergelijken en wij betrekken dan ook de teksten uit de Hebreeënbrief erbij, die we gelezen hebben, onder andere Hebreeën 10 vers 20... waar het over gaat, over dat voorhangsel, dan kiezen wij ervoor, gemeente, dat het hier gaat om dat voorhangsel voor het heilige der heiligen. Het gaat hier om de tweede tempel, die gebouwd is na de ballingschap. En deze tempel was ook inmiddels al in verval geraakt en is in het jaar 63 voor Christus gerestaureerd door Herodes. Dat is de bekende Herodes van de kindermoord. Die kennen jullie wel, jongens en meisjes. Maar deze Herodes die wilde in een goed blaadje komen bij de Joden en die heeft toen de tijd de tempel keurig gerestaureerd. En we kunnen lezen in de Talmud, dat is de Joodse verklaring op het Oude Testament, dat voorhangsel 18 meter hoog was. Nou, ik kan niet zo erg goed schatten, maar ik denk dat dat net zo hoog is als tot aan ongeveer de nok misschien wel van de kerk. 18 meter hoog of misschien daar een eindje onder. Maar jongens en meisjes, dan kunnen jullie daar een indruk van krijgen hoe hoog dat voorhangsel was. En het was 9 meter breed. En het bestond uit twee gordijnen die vlak voor elkaar hingen. En elk gordijn was een handbreed dik. Dus ongeveer 10 centimeter dik. Dus je kunt wel nagaan wat een kolossaal ontzaglijk gordijn dat was. De traditie zegt dat toen dat gerestaureerd werd en het gordijn opgehangen werd, dat er 300 priesters aan te pas moesten komen om dat grote gordijn op te hangen aan een hele zware balk. En als je dan zo naar het gordijn kijkt en je probeert er maar eens een tekening van te maken, jongens en meisjes, dan heeft dat gordijn vanuit de priester gezien, die dus in dat heilige bezig was, prachtige kleuren. De kleur hemelsblauw, purper en karmozijn. Karmozijn, dat is diep rood. Hemelsblauw, purper, paars. En dan diep rood. En op dat gordijn waren afbeeldingen te zien van cherubijnen, van engelen. En dat had natuurlijk een betekenis. Dat dubbele gordijn, dat zei eigenlijk verboden toegang. Niet verder lopen. En die engelen die symboliseerden dan ook de bescherming Gods. Om ieder mens tegen te houden om verder te gaan. Niemand mocht dat heilige der heiligen binnen. En eigenlijk wees dat heen naar die andere ingang, jongens en meisjes. Die ingang van de Hof van Ede. In het paradijs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verdreven waren, toen hebben ze achterom gekeken en toen zagen ze dat de deur van het paradijs ook geblokkeerd was door engelen. Engel met een vurig zwaard in zijn hand. En die zei ook: verboden toegang, nooit geen toegang meer tot het paradijs, tot de boom des levens. En zo was dat op voorrang zo ook bedoeld, om ieder mens te verhinderen het heilige der heiligen binnen te gaan. De ontzaglijke scheiding tussen God en de mens. God binnengesloten, de mens buitengesloten. Alleen één keer per jaar, en dat weten wij. Op de grote verzoendag, als de hoge priester één keer per jaar binnen mocht komen, als hij al alle voorwaarden had voldaan, als hij één eerst voor zichzelf verzoening had aangebracht door het bloed der verzoening, en twee daarna voor het volk verzoening had aangebracht door het bloed, dan mocht de hoge priester door dat gordijn, en dan schoof hij dat eerste gordijn een eindje opzij, en dan ging hij als een gangetje door die twee gordijnen door, en dan schoof hij het tweede gordijn een klein beetje opzij, en dan kwam hij in dat binnenste heiligdom, in het heilige ter heilige, om dat bloed te sprengen op het verzoendeksel, op de ark. En daarna ging hij weer terug, en dat gebeurde slechts één keer per jaar. Maar toen de grote hoge priester van het huis Gods, de Heere Jezus Christus, stierf en zijn bloed had gegeven, toen scheurde dat machtige voorhangsel midden door, staat er in Lucas. Wie deed dat? Onze tweede gedachte, de oorzaak van dat scheuren van dat voorhangsel. Ja, er zijn wel commentaren op de Bijbel die ontkennen dat dat scheuren van dat voorhangsel een daad van God is geweest. Er wordt onder andere beweerd, dat kwam natuurlijk door die aardbeving. Want dat weten wij uit het andere evangelie, jongens en meisjes, dat toen de Heer Jezus stierf, dat er ook een aardbeving plaatsvindt. En dat kunnen wij ons wel voorstellen, als we de beelden kennen waar aardbevingen hebben plaatsgevonden, dat een aardbeving het voor elkaar krijgt om grote gebouwen in elkaar te laten storten, en dat aardbevingen ook in staat zijn inderdaad om zo'n groot, kolossaal gordijn doormidden te laten scheuren. Maar als we de gegevens goed op een rijtje zetten, dan komen we erachter dat de aardbeving pas na dat scheuren van dat voorhangsel plaatsvond. En bovendien was door de aardbeving het tempelgebouw zelf intact gebleven. Dat weten we uit de ongewijde geschiedenis. Dus nee, niet door de aardbeving was dat gordijn doormidden gescheurd. Er zijn ook wel commentaren die beweren dat mensen dat gedaan hebben. Met name ook Joodse geschiedschrijvers die dat beweren, dat mensen dat gescheurd hebben. Nou, wie zouden dat dan hebben gedaan? Zouden dat de priesters hebben gedaan? En bovendien zegt het evangelie nadrukkelijk in Matteüs 27, vers 51, dat gordijn van boven naar beneden scheurde. Niet van beneden naar boven. En is dat niet juist een bewijs dat dat niet door mensenhanden geschied is? En uiteraard zijn er, ja, die zeggen, ja, maar dat gordijn, dat was helemaal versleten en daardoor is het gescheurd. Anderen beweren dat de balk eigenlijk verrot was en dat uiteindelijk die balk het begaf waar het gordijn aan hing, en dat daardoor dat gordijn scheurde. Maar geliefde gemeente, wanneer wij Gods woord lezen en ook de andere evangelisten, dan kunnen we maar één conclusie trekken, gelet ook op het moment waarop het gebeurde, dat God zelf dat gordijn van boven naar beneden scheurde. Professor Schilder die schrijft in zijn verklaring: God kwam op eigen wijze en ook in eigen kracht achter zijn oud gordijn tevoorschijn. Gods verboden toegang was ongedaan gemaakt door God zelf. God is de werkende oorzaak. Maar Christus' dood is de verdienende oorzaak. Dus door de dood van de Heer Jezus, jongens en meisjes, scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. En precies volgens de oud-testamentische volgorde, zoals dat op de grote verzoendag ook plaatsvond, en als de hoge priester dan door genade dat gordijn een eindje opzij schoof, in die volgorde is het geschied. Namelijk, eerst moest het gericht plaatsvinden over onze zonden. Eerst moest de verzoening aangebracht worden, en dat door voldoening. Eerst door de dood van de hoge priester. Het grote verschil met het Oude Testament. Hoewel dat ook in het Oude Testament symbolisch plaats moest vinden, doordat de hoge priester eerst voor zichzelf verzoening moest aanbrengen. Maar voor deze hoge priester hoefde er eerst niet voor zichzelf verzoening aangebracht worden. Want wij hebben een volkomen hoge priester, heilig en onnozel, afgezonderd van de zondaren. Maar hij moest de dood in. Dus eerst door de dood van de hoge priester. En terwijl de priesters op grond van het jaarlijkse offer van de hoge priester op de grote verzoendag het avondochtend brachten, toen scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. En toen zagen ze hoe God dat enorme gordijn in tweeën scheurde. En je kunt je wel voorstellen wat die priester deden, jongens en meisjes. Dat zou ik tenminste wel doen, als eerste reactie. Dat is naar binnen kijken. Want dat waren gewone priesters, die hadden dat nog nooit gezien. En wat zagen ze dan, jongens en meisjes? Ja, een lege ruimte. Met een kleine kist. Die kist, dat wisten ze hoe die eruit zag. Dat stond in het Oude Testament. Maar toen zagen ze het. Met die engelen die met hun vleugels elkaar aanraakten. En die keken op dat verzoendeksel. Dat gouden verzoendeksel. Waar ieder jaar dat bloed op gestort werd. En dat bloed dat voor het ark werd besprenkeld. En in die kist, ja, naar de traditie, daar lag de wet. En daar lag de staf van Aaron en de kruik met manna. Of die er toen nog in zat, dat betwijfelen we zeker, die staf niet meer. Maar de wet wel. Dat was een symbool van dat de wet onder dat verzoendeksel lag. Dat de stem van de wet het zwijgen op was gelegd. De veroordelende stem, de verdoemende stem van de wet. Door dat bloed, onder dat verzoendeksel, dat zagen ze. Wat hebben ze gekeken naar binnen? Kom, ziet eens. Priesters. Dat is natuurlijk een prediking geweest voor die oud-testamentische gelovigen. Een prediking voor het Joodse volk. wat ze helaas niet hebben verstaan. Wat voor een prediking. Nadat heel de oud-testamentische eredienst ten einde was. Dat er geen offers meer gebracht hoefden te worden. Dat de jaarlijkse grote verzoendag niet meer plaats hoefde te vinden, gemeente. Dat het offer gebracht is. Christus, de ware hoge priester, had zijn verzoenend bloed gebracht voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God, zodat een arm en een verloren zondaar tot God kan naderen. En dat predikt ons, gemeente, dat de rijke voorrecht van dat gescheurde voorhangsel. En dan komen we tot de kern van de prediking van deze morgen. De kern van onze tekst, gemeente, dat rijke voorrecht dat in dat gescheurde voorhangsel te zien is. Onze derde gedachte, de betekenis van dat gescheurde voorhangsel. Er zijn wel uitleggers, gemeente, die beperken de betekenis van dat gescheurde voorhangsel tot dat zij zeggen, dat gescheurde voorhangsel, dat is geen positief teken. Zij duiden het eerder als een negatief teken. Als een oordeel. Een oordeel Gods. Bijvoorbeeld van Handel. Die schrijft, God gaf hiermee zijn heilige toorn te kennen over het tegen zijn zoon gepleegde misdrijf. Hij gaf ermee te kennen dat hij zijn tempel voortaan verwierp en alles wat aan deze tempel verbonden was. En bijvoorbeeld professor Grijdanus, een bekende gereformeerde hoogleraar, die beweert, het gaat hier om de ontheiliging van de tempel. Hij schrijft, God verlaat de tempel. God geeft de tempel prijs. Dus als een oordeel. Deze uitleggers die beweren namelijk dat dit een begin is van het voltrekken van het oordeel dat de Joden over zich uitgeroepen hebben. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En dat is natuurlijk een ontzaglijke zaak wat ze daar gezegd hebben. En de Heer Jezus die heeft ook in het Nieuwe Testament voorspeld, er zal niet ene steen op de andere blijven. En 70 jaar na Christus is dat ook werkelijkheid geworden. Wij weten dat toen de Romeinse keizer Jeruzalem en de tempel helemaal verwoest heeft. En deze uitleggers die zeggen dan ook dat dat een voorbode is op het oordeel dat God zal voltrekken. Namelijk om de hele schaduwdienst af te schaffen, geliefden. Hoe moeten we daar tegenover staan? Ik denk dat we die uitleg zonder meer niet opzij moeten schuiven. Want het heeft zeker ook die kant van de zaak te zeggen. Dat God daar wat mee te zeggen heeft, dat God hiermee de tempel verlaat. Maar dat heeft alles te maken met het verwerpen van Christus. Zoals de Joden dat gedaan hebben, zoals een mens dat van nature doet. En dan zal ook de prediking van dat gescheurde voorhangsel voor ons niet een rijke evangelieboodschap zijn, maar eerder een aanklacht aan het adres van ons hart, dat God juist in dat gescheurde voorhangsel laat zien wie wij daarin verwerpen wanneer wij dat in ongeloof volharden om daar geen gebruik van te maken van dat gescheurde voorhangsel. Maar als wij ons zouden beperken tot deze uitleg, dan denken wij dat wij Gods woord tekort zouden doen, gemeente. Met name datgene wat de apostel Paulus in de Hebreeënbrief schrijft. En dan willen wij die teksten eens oplezen die Paulus ook aanhaalt, die onze kanttekenen aanhalen als het gaat om de teksten uit de Hebreeënbrief. En dat is allereerst Hebreeën 6 vers 19. In Hebreeën 6 vers 19 daar staat: welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Ik kom daar straks wel even op terug. Maar hier haalt Paulus het woord voorhangsel aan. In het Grieks staat dan precies hetzelfde woord als wat in onze tekst staat. En dan staat er in het binnenste van het voorhangsel. Dus dat de anker, het anker der ziel werpt in het binnenste van het voorhangsel. En dan Hebreeën 9 vers 3. Daar staat: maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen. En in dat hoofdstuk gaat Paulus ook verklaren dat dit alles een symbolische, blijvende betekenis heeft. En dan noemt Paulus hier het tweede voorhangsel. Dat is het voorhangsel voor het heilige der heiligen. En dan eigenlijk de sleuteltekst die we samen ook gelezen hebben, waar staat: en op een verse en levende weg, dat is 10 vers 20, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Drie keer het voorhangsel. Om de rijke betekenis van dat gescheurde voorhangsel naar voren te brengen, gemeente. Wat was dat ook alweer, dat voorhangsel, jongens en meisjes? Waarom dat grote, dikke gordijn? Ja, om ons tegen te houden, nietwaar? En hoeveel gordijnen had ook alweer dat voorhangsel? Goed zo, twee. Je hebt goed geluisterd. Twee grote gordijnen, heel dik, hè? Van 10 centimeter dik. Waarom twee gordijnen? Nou, dat zal ik je proberen uit te leggen. Dat ene gordijn, dat is het gordijn dat hangt naar de zijde van de mens. En dat andere gordijn, dat hangt naar de zijde van God. En dat heeft een duidelijke betekenis, dat er een scheiding ligt tussen u, tussen jou en God. Die scheiding van de kant van de mens. Wat is dat? Dat weet je toch wel. En zeker als je erover tobt, dan weet je dat. Zeker als je daaraan ontdekt bent. Wat er staat in Jesaja 59. Het zijn mijn ongerechtigheden, Heere, die scheiding maken tussen u en mij. Beleef je het? Besef je dat dat het is waarom er maar geen opening komt? Waarom dat maar niet doorbreekt? Omdat dat gordijn je veroordeelt. Omdat dat gordijn je tegenhoudt. Is er een smart over? Dat je zegt: ja, Heer, dat is het. Waarom verhoort de Heer mij niet? Ik bid dag en nacht om. Dat hoor ik soms ouderen zeggen. De gordijn dat hangt er. Het zijn je ongerechtigheden die scheiding maken tussen God en je ziel. Van de zijde van de mens en van de zijde van God dan. Ja, dat is Gods rechtvaardigheid. Gods heiligheid. God kan daar niet mee van doen hebben met uw zonden, met uw ongerechtigheid. Dat gordijn, Dat betekent dat dat God in toren moet ontbranden. En dat dat tot nu toe nog tegengehouden is, dat is een groot wonder. Dat is een wonder van Gods langmoedigheid in uw leven. Dat God de zonde ongestraft heeft gelaten eer dat hij die zonde gestraft heeft in het bittere lijden van zijn lieve zoon. God kan met een mens niet van doen hebben. En als hij met een mens van doen zal hebben, dan zal hij in toorn moeten ontbranden. En dat zul je gewaar worden als je onbekeerd sterft. Dat is dat gordijn. Nou, dat kun je wel onthouden, hè, kattengezanten. Van de zijde van de mens is dat je ongerechtigheid, en van de zijde van God is dat Gods gerechtigheid. Wat zegt Hebreeën 10 vers 20 dan? Op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Kijk jongens en meisjes, dat grote voorhangsel, hè, daar hangt het. En wat gaat Paulus nou doen? Paulus die zegt, dat voorhangsel, dat is een beeld van het vlees van de Heere Jezus. Wat wordt daarmee bedoeld? Daar wordt het lichaam van de Heere Jezus mee bedoeld. Nou, dat heb je inmiddels al zien hangen, niet waar, aan het kruis van Golgotha. Daar hangt dat vlees, dat lichaam van de Heere Jezus. Heeft dat vlees, dat lichaam van de Heere Jezus dan ook twee zijden? Lijkt dat ook op die twee gordijnen, dominee? Jazeker. Het gaat om de persoon van de middelaar. Die heerlijke, kostelijke middelaar Gods en der mensen. Dat ene voorste gordijn, wat was dat ook alweer, jongens en meisjes? Oh ja, mijn ongerechtigheden. Maar dat heeft de Heere Jezus toch niet? Ongerechtigheden. Maar Gods woord leert ons heel duidelijk dat het handschrift van onze zonden vastgenageld zijn op zijn vlees, op zijn menselijke natuur. Dat is dat voorste gordijn. Maar ook dat andere gordijn, van de kant van de zijde van God, Gods rechtvaardigheid, wat een mens absoluut niet kan dragen en verdragen kan. Maar dat deze middelaar Gods en der mensen, de schoonste van alle mensenkinderen, ook daadwerkelijk God is. En daarin is hij juist zo dierbaar, gepast en noodzakelijk. En zo lijkt hij op dat grote gordijn, dat tweede voorhangsel, wat Paulus zegt, het welk is zijn vlees. En wat gebeurde er met dat vlees van de Heere Jezus? Dat vlees dat scheurde middendoor. Zie op zijn wonden, om onze zonden. En dat de volle toorn van God over hem uitgegoten werd. En dat zo zijn vlees middendoor scheurde. En dat hij zo de toegang tot God is. Tot de Vader is. En wat heeft God daarmee getoond? Dat hij verzoend is. Dat hij niet meer verzoend hoeft te worden. Daarom is die theologie van de Rooms-Katholieke Kerk zo arm, wanneer zij beweert dat tijdens de heilige mis Jezus opnieuw geofferd wordt. Dat is een belediging van het volkomen offer van Christus. God is in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, zegt apostel Paulus. Daarom, u hoeft niet naar de kerk te komen om te denken, ik moet God op de een of andere manier nog zien te verzoenen. Dat is een zinloos werk. Dat is een onnodig werk. Want God is verzoend. In en door het dierbare lijden van de Heer Jezus Christus. En daarom kan de apostel alle zondaren toeroepen. Laat u met God verzoenen. Want de toegang is vrij. En daarom predikt ons dat gescheurde voorhangsel, geliefde gemeente, dat een iegelijk van u wordt uitgenodigd. Door de prediking van het evangelie. Dat er ruimte is bij God vandaan. Door dit gescheurde voorhangsel. Door het gescheurde vlees van de Heer Jezus Christus. Niemand kan ooit zeggen dat er voor hem of voor haar geen ruimte was. Want dat gescheurde voorhangsel, dat is u gepredikt, geliefden. God laat daarmee zien, kom dan. En laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte sneeuw. Niemand hoeft zich te slecht te vinden om door hem tot God te gaan. Dit is die enige hoge priester. Zulk een hoge priester betaamt u. Heilig en onnozel, afgescheiden van de zondaren. Die volmaakte hoge priester die met zijn arbeid ervoor gezorgd heeft dat Gods heilige handen dat voorhangsel nam en dat scheurde van boven naar beneden. Om daarmee aan te geven dat God een volkomen genoegdoening heeft ontvangen in het bittere lijden van zijn zoon. En dat er volkomen aan zijn recht voldaan is. En dat er nu ruimte is om toegelaten te worden tot de troon der genade, gemeente. En dan gaat de apostel Paulus ons onderwijs geven in het gedeelte dat we samen gelezen hebben. En ik denk dat het goed is om dat gedeelte er even bij te pakken. Voor de geïnteresseerde Bijbellezer, dat mogen we natuurlijk allemaal wel doen of zijn. Maar je mag ook goed luisteren. Want als het goed is en we zijn echt daarmee bezig, hoe kom ik met God verzoend? Hoe kom ik met God in het rein? Dan hebben we daar toch belang bij, gemeente, om antwoord te krijgen van, en hoe gaat dat dan? Nou, lees dan met me mee. In Hebreeën 10 vanaf vers 20. Daar zegt Paulus op een vers. En levende weg. En daar bedoelt hij mee dat dat offer van Christus nooit opdroogt. Dat dat bloed van Christus nooit opdroogt, want dat zagen de priesters, jongens en meisjes, druppels opgedroogd bloed voor de ark en op de ark. Maar Paulus zegt, dit is een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote hoge priester over het huis Gods. Dan gaat hij het evangelie verkondigen. En dan heeft hij het over dat de kerk Gods een hoge priester heeft. En dan wekt hij op, zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart. Daar gaat het om. Dat is een bekeerd hart. Dat is een wedergeboren hart. Dat is niet een verhard hart. Dat is niet een werelds hart. Dat puur geïnteresseerd is in de dingen van deze aarde. Dat is ook niet een godsdienstig hart. Dat alleen maar naar de kerk gaat om daarmee zijn geweten te bevredigen. Een waarachtig hart, gemeente. Dat is een hart dat ontdekt is aan die twee gordijnen. Die scheiding maken tussen God en mijn ziel. Dat is een waarachtig hart. Een waarachtig hart dat stemt in met de veroordelingen die er in de Bijbel staan. Een recht ontdekte zondaar, gemeente, die daarover tobt. En die soms wel eens in zijn bannen op de Bijbel grijpt. En de Bijbel opent. Die leest in de weg der ontdekking alleen maar veroordelingen. Alleen maar afwijzingen. En die ziet in de weg der ontdekking alleen maar een gesloten deur. En die hoort de ruimte van het evangelie niet prediken. Al zegt die dominee dat nog zo krachtig en nog zo helder. En dat moet hij zeggen. En dat moet hij blijven zeggen. Ga er maar eens eentje op bezoek. En probeer die man maar eens geloof aan te praten. En probeer die man maar eens de ruimte van het evangelie aan te reiken. Probeer hem maar eens met hem te bidden. Maar je krijgt hem geen streep verder, hoor. Hoe komt dat toch? Ja, zegt iemand, dat komt tot ongeloof. Ja, daar heb je gelijk in. Maar ben je er wel eens aan ontdekt? En heb je tot je smart wel eens die wond van het ongeloof beleefd en ingeleefd en zegt, o God, ik geloof best dat die ruimte waar is, maar Heere, ik zie het niet, ik durf het niet, ik durf het niet. Een waarachtig hart, dat is een hart dat zichzelf veroordeelt voor het aangezicht van God, gemeente. En toch in dat waarachtige hart plant de Heere dat geloof. Op het moment dat die zondaar leert, in beginsel dat recht van God toe te vallen, dat dat naar recht is, dat dat dikke gordijn nooit en te nimmer open zal gaan. Als het gaat om mij. Daarom zei ik ook in de aanloop van de preek, een zondaar die van zichzelf gaat zien dat hij geen ruimte heeft. Dat hij geen grondje heeft om toe te gaan. Maar dat dan als in een verrassing dat gordijn openscheurt van Gods wegen, van boven naar beneden, alsof de ladder Jacobs naar beneden wordt gehaald en dat de blinde ziels ogen geopend worden. En dat je geloof mag krijgen in het evangelie. In de ruimte van het evangelie. Dat dat evangelie zo krachtig in je hart wordt gesproken. Dat je echt beleeft. Dat die ruimte opengaat voor je. Laat ons dan toegaan met een waarachtig hart. Dat is ook een gelovig hart. Kijk, en dan gaat de belofte van het evangelie die zondaar uitlokken door de werking van de Heilige Geest om toe te gaan. Kom maar. Kom maar. Schuchtere zondaar. Kom en zie. Zie toch eens, net als die oud-testamentische priesters, wat er te zien is.
Zie dan de troon der genade. Zie dan wie God is in Christus. Dat er geen grimmigheid meer is, dat er geen toorn meer is, dat God verzoend is. Dat gij dubbel zult ontvangen voor al uw ongerechtigheden. In volle verzekerdheid des geloofs staat er. Nou dan, zegt iemand die daar juist over topt, die zegt volle verzekerdheid des geloofs. Dat is toch alleen maar voor de bevestigde kerk. Maar dan versta je die uitdrukking verkeerd. Want hoe klein, hoe zwak, hoe ongeoefend het geloof ook heeft. Maar elk geloof heeft zekerheid. En dat is die volle verzekerdheid des geloofs. Dat is de zekerheid die in die belofte ligt. In de volheid van het evangelie. In de volheid van de waarheid van het evangelie. In de volle verzekerdheid des geloofs. Dat is niet wat een ziel bevindt van dat geloof. De gevoelige verzekering van de Heilige Geest in zijn hart. Maar dat is wat hij ziet in dat woord. Want als een geloof gaat geloven, gemeente, dan is er zekerheid. En dan is er zekerheid dat dat woord waar is voor hem, voor haar. Daar komt het toch zo aan, niet waar? Dat persoonlijke element. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Als je die woorden leest, dan zeg je ja, dan is het al gebeurd. Onze harten gereinigd zijnde van het kwade geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Nou, dat hebt u heel scherp gezien. Dan is het al gebeurd. Paulus die denkt hier natuurlijk aan de priesters in het Oude Testament, die zichzelf eerst moesten wassen bij het wasvat. Zich moesten reinigen, alvorens zij zouden dienen in het heiligdom. En daarom spreekt hier Paulus dat geheiligde priestervolk, dat nieuwtestamentische priestervolk aan. Die wedergeboren zijn tot een levende hoop. Die getrokken zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, zoals Petrus hen ook noemt. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Al die nieuwtestamentische gelovigen, dat zijn de priesters. Hun kwaad geweten is gewassen in het dierbaar bloed van Christus. Vanaf het moment van de wedergeboorte. Gewassen, geheiligd vanaf het moment van de wedergeboorte. Om in dienst te staan van de Heer. Kijk, en dat zegt hier Paulus. En Paulus spoort nu aan tot een geloofsoefening om zich dat ook daadwerkelijk toe te eigenen. Daar wordt de kerk in geoefend. Want Paulus die wil hiermee zeggen dat zij reeds van nieuws geboren zijn. En dat zij daarom een waarachtig hart hebben. En dat zij daarom de volle verzekerdheid des geloofs hebben in de belofte. En dat ze geroepen zijn om van die belofte gebruik te maken. En je voelt wel aan, gemeente, dat hier de grote scheiding plaatsvindt tussen hen die God dienen en hen die God niet dienen. En daaraan kun je jezelf ook toetsen. Iedereen hier vanmorgen in de kerk. Iedereen waaraan dominee, waaraan kun je toetsen. Nou, heel eenvoudig. Dat kun je allemaal onthouden. Of je nou daadwerkelijk gebruik maakt van dat gescheurde voorhangsel. Maar dan doen die toppers. Dat doen die schuldverslagen zielen. Die vastgelopen zijn met zichzelf. En die niet weten hoe ze met God verzoend moeten worden. Die leren door de oefeningen des geloofs toch te naderen tot die troon der genade. En de een ziet er meer van dan de ander, de een is er meer in geoefend dan de ander, maar elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil, die wel dan deel. Daarom kan Paulus de hele kerk oproepen, laat ons dan toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En daarom zegt hij in Hebreeën 6 dat de kerk moet leren om het anker der ziel in dat binnenste voorhangsel te werpen. En hoe wordt die kerk daar nou in geoefend? Door armmakende genade. Door hoe langer hoe meer te ontdekken dat de lading in boord aan boord die van binnen hen niet met God verzoent. Je bekering verzoent je niet met God. Je bevindingen verzoenen je niet met God. Echt waar niet. Je gebedsuitreddingen verzoenen je niet met God. En door de armmakende genade worden ze er bij wijze van spreken door de liefde drang ertoe aangezet om nou eens in de storm van de aanvechting dat anker der ziel niet binnenboord te houden, maar om dat buitenboord te werpen. In dat binnenste voorhangsel, waar dat bloed gestort is, om daar nou vrijmoedigheid aan te ontlenen. Om tot God te gaan. Die verse levende weg. En die er iets meer in geoefend zijn. Die weten daarvan hoe ellendig ze vaak bezig zijn. In het geestelijke leven door altijd maar weer die oude koek een beetje op te warmen. En Gods kinderen weten wat ik daarmee bedoel. En dat ze zo weinig gebruik maken van dat gescheurde voorhangsel. En daarom is het zo terecht. Wat Gods kinderen wel eens zeggen tegen je. Wanneer het zo stilletjes is. Wanneer het zo koud is. Vraag maar om ontdekkend licht. Dat is geen uitgesleten uitspraak. Maar dat is waar. Want daar ontbreekt het vaak aan. Want dat gaat samen op, gemeente. Hoe meer ik ga zien dat mijn ongerechtigheden scheiding maken tussen God en mijn ziel. En dat van de zijde van God, Gods rechtvaardigheid zich vertoont over mijn aangeboren zonden en over mijn dadelijke zonden. Hoe meer dierbaarheid ik ga zien in dat grote heilsfeit. Dat voorhangsel gescheurd is. En daarom maak er gebruik van. Kijk, en dan voel je wel als je dood bent in zonde, misdaden, dat voor je een waarheid is die je aangehoord hebt. En dat je zegt, ja dominee, daar sta ik voor, dat ken ik niet, dat weet ik niet wat dat is. Buig dan je knieën en vraag dan om dat ontdekkende licht. Zodat er plaats gemaakt wordt in je hart, behoefte gemaakt wordt in je hart, om dat gescheurde voorhangsel te leren kennen, die enige toegang, die enige toegang om tot God te gaan. Maar dat is dan ook een ruime toegang. Dat is ook een heerlijke, Godverheerlijkende toegang. Dat is het vlees en bloed van de Heer Jezus. Dat is nu zijn twee naturen. Om daar nou door een waar geloof gebruik van te maken. Om daar nou een vermaak in te hebben, kinderen Gods in ons midden. In die twee naturen leer van de Heer Jezus. Om daar nou de schoonheid van te mogen zien. In die twee naturen van de Heer Jezus. Om daar nou heilig verliefd op te mogen zijn. Om nou in het hart de psalm te laten zingen. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven. En om dan ook de belijdenis in het hart op te laten komen. Zulkeen betaamt ons. Om daar nou gebruik van te maken. En niet alleen tot vergeving van zonden. Maar ook in het strijdperk van dit leven. Om juist veel te trekken, zegt Kolbrugge, in het vlees van de Heer Jezus. Want uw vlees gaat er ook aan, dat weet u. In de navolging van Christus. En juist in de navolging van Christus wordt Gods kerk als het ware uitgedaagd om gebruik te maken van dat gescheurde voorhangsel. O, dat gescheurde voorhangsel, dat is uw toevlucht. God is een toevlucht voor de zijnen als zij in droefheid kwijnen. Dat gescheurde voorhangsel, dat is nou juist de plek waar u troost kunt vinden tegen de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Dat gescheurde voorhangsel, dat is juist de plek waar u kracht kunt krijgen om tegen de zonde te strijden. Om te volharden tot het einde toe. O, dat gescheurde voorhangsel, dat is juist de toegang om de rust, de ware rust der ziel te vinden in het binnenste heiligdom. Bij het hart van God. Door Hem hebt u vrede met God. Door Hem mag u straks eeuwig uitrusten. Door Hem alleen. Amen.
Thank you.
Heere, open onze ogen, opdat wij het mogen zien en mogen verstaan wat we vanmorgen gehoord hebben vanuit uw woord. En breng ons ook vanmiddag weer in gehoorzaamheid naar uw huis en aanvaard onze dank in de vergeving onze zonden om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 73. En daarvan het laatste vers, dat kennen onze jongens en meisjes ook wel. Denk aan wat ik zei voor de preek. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat er lang en wordt vervloekt. Het 14e van Psalm 73. Vaak de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.